Goedenavond allemaal. Ik heb hier een prachtig programma voor me. Speciaal voor Aline. Fijn dat je weer in ons midden bent, Aline. Speciaal welkom voor jou op deze zendingsavond. Jullie ook allemaal hartelijk welkom. Ook thuis, bij de livestream of de kerktelefoon. Ook de gemeente van Berkenwoude wil ik speciaal even benoemen, hartelijk welkom heten. Zoals jullie misschien weten, hebben wij Aline ook een beetje ter adoptie afgestaan aan de gemeente Berkenwoude. En dat, we spraken elkaar van de week nog, dat was erg fijn. Zoals je daar van de week ook met meer dan 50 kinderen, dacht ik, ook een middag mocht doorbrengen om iets te vertellen over je werk in Ecuador. Ik stel voor dat we beginnen met Gods woord te openen. En dat doen we dan bij Exodus 2 vanaf vers 23 tot en met Exodus 3 vers 12. En het geschiedde na vele deze dagen, als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israëls zuchten en schreeuwden over den dienst. En hun gekrijt over een dienst kwam op tot God. En God hoorde hun gekerm. En God gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag de kinderen Israëls aan. En God kende hen. En Mozes hoede de kudde van zijn schoonvader Jethro, den priester in Midian. En hij leidde de kudde achter de woestijn en hij kwam aan den berg Gods tot Horeb. En de engel des Heeren verscheen hem in een vlam des vuurs uit het midden van een braambos. En hij zag en zie het braambos branden in het vuur en het braambos werd niet verteerd. En Mozes zeide, ik zal mij nu daarheen wenden en bezien dat grote gezicht waarom het braambos niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij zich daarheen wendde om te bezien, zo riep God tot hem uit het midden van het braambos en zeide, Mozes, Mozes. En hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, nader hier niet toe, trek uw schoenen uit van uw voeten. Want de plaats waarop gij staat is heilig land. En zeide voorts, ik ben de God uw vaders, de God Abrahams, de God Isaaks en de God Jacobs. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. En de Heere zeide, ik heb zeer wel gezien de verdrukking mijns volks, het welk in Egypte is. En heb hun geschrei gehoord vanwege hun drijvers. Want ik heb hun smarten bekend. Daarom ben ik nedergekomen dat ik het verlossen uit de hand der Egyptenaars en het opvoeren uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land vloeiende van melk en honing tot de plaats der Canaanieten en der Hethieten en der Amorieten en der Ferizieten en der Hevieten en der Jebusieten. En nu, zie, het geschrei der kinderen Israëls is tot mij gekomen. En ook heb ik gezien de verdrukking waarmede de Egyptenaars hen verdrukken. Zo kom nu, en ik zal u tot Farao zenden, dat gij mijn volk, de kinderen Israëls, uit Egypte voert. Toen zeide Mozes tot God, wie ben ik, dat ik tot Farao zou gaan, dat ik de kinderen Israëls uit Egypte zou voeren? Hij dan zeide, ik zal voorzeker met u zijn, en dit zal u een teken zijn, dat ik u gezonden heb. Wanneer gij dit volk uit Egypte geleid hebt, zult gij de God dienen op deze berg. Kort iets over dit hoofdstuk wat we hebben gelezen. Eigenlijk een zeer indrukwekkend hoofdstuk, zoals er zoveel in de Bijbel staan. Maar toch, die oud-testamentische openbaring van Christus in die brandende braambos. Een braamstruik, een doornenstruik. Daar wil hij zich openbaren. Er zou veel over te zeggen zijn, maar denk er maar eens over na. Hij staat in brand en wordt niet verteerd. Wonderlijk toch? En zo ging het Mozes ook. Met veel nieuwsgierigheid loopt hij daarop af. Wat heeft dit toch te zeggen? Soortgelijke vragen lopen wij denk ik ook mee rond. Vooral in deze tijd. Wat gebeurt hier? Maar die heilige, almachtige God houdt hem op afstand. Laat Mozes iets zien van zijn majesteit, zijn heiligheid. Zijn eeuwige gloed, zijn liefde. En toen, lees dat hoofdstuk voor uzelf nog maar eens door, toen kreeg Mozes ook wat andere vragen. Mozes wordt zo klein. Zelfkennis, godskennis, het leidt ergens toe. En dan is de vraag vanavond aan ons, kennen wij dit soort ontmoetingen? De Heer is nog dezelfde. De Heer is nog dezelfde. De ontmoetingen zijn niet meer in brandende braambossen. Dat wil ik met u wel bekennen, maar er is een woord. Kennen wij daar iets van? En ik wil nog op iets wijzen. Hoe is dit zo gekomen? Wat ging hier aan vooraf? En dan wil ik u graag meenemen in wat we gelezen hebben. Als we kijken naar Exodus 2, vers 23. Vers 23b, dat de kinderen Israël zuchten en schreeuwden over den dienst en hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God. En in hoofdstuk 3, vers 7 lezen we, en heb hun geschrei gehoord vanwege hun drijvers, want ik heb hun smarten bekend. De Heere hoort. En dan doet de Heere wonderen. Als er een zuchtend volk is, en als ook Mozes, daar lezen we in dit hoofdstuk niet zoveel van, maar ga er maar vanuit dat Mozes, die daar 40 jaar in die woestijn heeft rondgelopen tussen die stinkende schapen, dat Mozes ook vaak gebeden heeft, Heere, ik heb die keus mogen maken, maar is dit nu uw bedoeling? Zo kunnen wij ook vanavond, of eerder of later, zo over deze wereld gaan. Wat is de bedoeling hiervan? En dan zien we dat de Heere komt, die gebeden komen samen voor zijn troon, en dan doet de Heere wonderen. En het moet ons, denk ik, oproepen. Om het gebed niet te onderschatten. Zelf geven we er vaak misschien niet veel voor. Maar laten we blijven bidden voor Aline, voor de evangelisatie, voor de zending, voor deze gemeente, voor Ecuador, voor Guinea, voor de pandemie, voor de regering. Bidden, praten met een heilig God. Vragen aan een heilig God. En in zijn heilig woord proberen de antwoorden die hij wil geven op te rapen. Als een rut op de akker van Boas. Dit zijn er zomaar een paar dingen die ik graag met jullie wilde delen. Het lijkt me een goed moment om over te schakelen naar jou, Aline, om ons mee te nemen in jouw ervaringen van de afgelopen jaren en om ons iets te vertellen over hoe mooi het is, maar misschien ook wel hoe moeilijk het is. Het is aan jou vanavond wat je met ons wil delen. Maar erg fijn dat je het doen wil. En ook zo ons mee te nemen waarom wij voor Ecuador en voor jou moeten blijven bidden. Aan jou het woord. Misschien goed nog om even te zeggen dat we ondertussen vragen kunnen stellen. Ik had verwacht dat het op het scherm zou staan, maar het was niet erg. Ik kan het ook even noemen. Voor de mensen thuis, want ik weet ook niet of het op de livestream staat. U kunt uw vragen sms'en of appen naar 06 51 82 10 83. Dus 06 51 82 10 83. U mag zelfs mailen zending@gergemamersfoort.nl. Dan kun jij zou de vragen verzamelen en dan mag jij ze straks beantwoorden. Dus kom vooral met jullie vragen. 06 51 82 10 83.
Goedenavond allemaal. Heel fijn om hier weer op het podium te staan na ruim 2 jaar. En ook heel bijzonder om te zien dat er toch zoveel mensen gekomen zijn. Het was natuurlijk allemaal wat onduidelijk. Kunnen er mensen naar de kerk komen? Of zit iedereen thuis te luisteren? Maar het is toch ook fijner om mensen voor je te hebben. Om ook te vertellen over wat heb ik nu gedaan in de afgelopen 2 jaar. Maar ook heel fijn dat er ook mensen thuis meeluisteren. De gemeente van Amersfoort en zoals ook al gezegd de gemeente van Berkenwoude die meeluistert. En ook familie en vrienden die ook nu vanavond hierbij aangesloten kunnen zijn. En dan wil ik eigenlijk ook nu gebruik maken van dit moment om jullie heel hartelijk te bedanken. Te bedanken voor de afgelopen 2 jaar waarin jullie ook hebben ondersteund, bemoedigd of gewoon een blijk van meeleven hebben gestuurd via de post. Of toen de post niet meer werkte, ook via de mail en via WhatsAppjes die allemaal binnenkwamen. En misschien lijkt het soms iets heel kleins. Maar ik kan jullie zeggen, als je ver weg zit, ver weg van familie, van gemeente, van vrienden, is het heel fijn om weer een envelop te openen. Of weer een mailtje te openen met gewoon wat woorden, soms ook gewoon wat ervaringen van het leven in Nederland. En dat je op die manier toch ervaart van, nou ja, ik blijf er ook bij horen. En in Nederland wordt er ook aan mij gedacht en wordt er ook aan het werk gedacht wat zo ver weg ook mag geschieden. Dus heel hartelijk dank en ik wil jullie ook vragen om dat ook te blijven doen. Niet alleen naar mij toe, maar ook de andere zendingswerkers. Juist ook omdat het wel ook eenzaam kan zijn, zo ver weg. En dan doet het gewoon heel goed om een blijk van meeleven te krijgen. En dan wil ik ook heel bijzonder de kinderen ook bedanken. Want we kwamen daar ook vaak mooie kleurplaten richting Ecuador. Soms werd er ook een fotootje van gemaakt die dan via WhatsApp werd verstuurd. Heel fijn dat jullie dat ook doen. En ik zou zeggen, blijf het ook doen. Nu heb ik hier vanavond, ben ik gekomen en ik heb nagedacht, wat ga ik nu eigenlijk vertellen? Ik ben 2 jaar weg geweest en er is heel veel gebeurd. Maar daar heb ik tijd tekort voor om dat allemaal te vertellen. Maar het doel uiteindelijk van deze gemeenteavond is om de werken van God te vertellen. Ik ben daar naartoe gezonden met de tekst uit Johannes 15, vers 5. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. En zonder mij kunt gij niets doen. En met name dat laatste zinnetje, dat ervaren zendingswerkers heel vaak. En ik hoop dat u dat zelf ook ervaart. Zonder God kunnen wij niets. En dat hebben we denk ik in het achterliggende jaar wel heel sterk ervaren. Ook op het zendingsveld, toen kerken dichtgingen en het zendingswerk voor een heel groot deel stil ging liggen. Maar God ging door met zijn werk. En daarvan wil ik jullie ook wat vertellen in deze avond. Ik heb van tevoren een fotopresentatie die is rondgestuurd. Hebben jullie wat kunnen zien, wat beelden kunnen zien ook van het leven en het werken in Ecuador. En eigenlijk aan de hand van die presentatie wil ik nu ook mijn verhaal doen. Toen ik 2 jaar geleden naar Ecuador ben uitgezonden, begon eigenlijk op de uitzendavond op 16 oktober het zendingswerk. Maar toch kon ik nog niet echt direct aan het werk, want eerst moest ik een andere taal gaan leren. En daarom heb ik de eerste 9 maanden in Quito, de hoofdstad van Ecuador, gewoond. Maar toch ben ik niet alleen bezig geweest met de taal leren. Ja, ik ging wel elke morgen naar school om het Spaans te leren. Maar ook in allerlei ontmoetingen, allerlei kleine gesprekjes begint op die manier ook al je werk. Want in Ecuador zien de mensen er anders uit. Dus ik als lange blonde vrouw viel daar wel op. Dus heel vaak kwamen er wel vragen. Wie ben je? Waar kom je vandaan? Maar vooral ook, wat kom je doen? En de eerste weken, de eerste maanden kon ik daar nog niet heel veel over vertellen. Ja, ik kon vertellen dat ik Aline ben en dat ik uit Nederland kom. Maar daar hield het wel mee op. Maar na verloop van tijd kun je toch wel wat meer vertellen. Als ik in de taxi stapte om naar een park te gaan of naar een winkelcentrum, dan waren het soms even 5 of 10 minuten een gesprekje met een taxichauffeur. Oh, kom je uit Nederland, maar wat doe je dan? oh, ga je hier werken in de kerk? Wat bijzonder. En als je dan wat meer doorpraat en meer mensen tegenkomt, dan merk je ook dat Ecuador wel een heel religieus land is. Eigenlijk elke Ecuadoraan gelooft in God. Maar toch zit daar ook zoveel doorheen verweven. Het is met name het Rooms-Katholieke geloof wat daar het meest aanwezig is. En God is voor die mensen wel iemand die er is. Maar hoe ze hem verder moeten dienen, hoe ze hem moeten aanbidden. Ja, er zijn heel veel heiligen die ze kunnen aanbidden. En dan zie je dat er veel werk te doen is, ook in Ecuador. En daarom is het ook mooi dat wij daar toch aanwezig zijn en dat we toch op die manier ons werk kunnen doen. Maar als ik terugdenk aan de eerste tijd, dan denk ik ook vooral terug aan de gesprekjes, ook met mijn taaldocenten. Ik heb in die 9 maanden 3 verschillende docenten gehad en met iedereen had je ook weer andere gesprekken. Als ik terugdenk aan Sonia, mijn tweede taaldocent, die heeft mij ongeveer 4 maanden Spaanse les gegeven. Een vrouw die lid was van een Pinkstergemeente in Quito. Het zijn zoveel mooie gesprekken geweest, maar ook zoveel vragen die zij had. Zij leerde vooral dat ze door maar veel te geloven, goed haar best te doen, dat het dan haar ook goed zou gaan. Maar Aline, nu voel ik me niet goed. Hoe kan dat dan? Heb ik nu niet genoeg geloof? Hoe kan dat? Hoe zie jij dat? Voor wie is God dan voor jou? En zo komen er toch momenten dat je weer mag vertellen. Dan ben je nog niet heel erg, naar mijn idee, aan het werk. Maar toch mag je iets vertellen wie de Heere is. En zo was er toch ook al veel werk te doen in de eerste 9 maanden. Ik leerde ook de cultuur kennen. Want je gaat naar een ander land toe, in Zuid-Amerika. En dat is totaal verschillend met Nederland. Ik leerde eten koken daar, Ecuadoraans eten. En het zijn ook weer momenten waarin je samen bezig bent, samen praat. En ik ging ook met mijn docenten op bezoek in musea om toch meer te leren over de Ecuadoraanse cultuur. En dan zie je ook die grote mix die daar ook is. Dat heeft u misschien wel gezien op de foto's in mijn presentatie. De oorspronkelijke bevolking van Ecuador, de Indianen, die met hun felgekleurde kleren toch ook het straatbeeld nog voor een deel bepalen. En daarbij ook de blanken die daar gekomen zijn. En op die manier allerlei gewoonten en allerlei normen en waarden zijn daar ook met elkaar verweven. En op die manier mocht ik die eerste 9 maanden daar in Quito doorbrengen. En wat ik ook het mooie vond, wij zijn daar naartoe gegaan, de ZGG werkt daar, maar wij zijn niet de enige. Want ook in Quito, waar wij zelf geen zendingskerk hebben, zijn een aantal kerken ook op gereformeerde grondslag, waar ik elke zondag naartoe ging. En dan is het ook mooi om te ervaren dat er ook vanuit andere landen mensen gekomen zijn om het evangelie daar te brengen. En dat we op die manier ook dat samen kunnen delen. Wat is dan ook Gods Koninkrijk veelkleurig. En dat is ook een hele mooie ervaring. En het is denk ik ook heel bijzonder als je dat ook voorstelt, hoe dat straks ook zal zijn. Als God, als de Heer Jezus wederkomt. En dat als zijn Koninkrijk vol zou zijn met Nederlanders, met Ecuadoranen en mensen uit de hele wereld. En ik vind het wel een mooie ervaring dat ik daar nu al een stukje van mag meemaken. In augustus vorig jaar, in 2019, ben ik verhuisd naar Guayaquil. Om daar te gaan wonen en te werken. Ik kreeg mijn diploma dat ik een bepaald niveau van het Spaans had afgerond. Maar ik bedacht me wel van, moet het nu echt? Kan ik het nu echt? Want helemaal een andere taal leren, dat is nog best heel ingewikkeld. Maar beetje bij beetje gaat het ook steeds meer. Ik begrijp nog lang niet alles. De mensen begrijpen mij waarschijnlijk ook lang niet altijd. Maar goed, je leert daardoor ook wel heel goed luisteren, geduld hebben. En nou, dat is wel een van de meest belangrijke eigenschappen, denk ik, ook als je zendingswerk wil doen. Want ik heb leren luisteren, wat zegt iemand nu echt? Want ik wil eerst al de woorden verstaan. En dan kun je ook veel meer leren, maar wat zegt iemand nou echt? Wat zit erachter? Want wij als Nederlanders zijn vaak best heel direct. We zeggen waar het op staat. Maar Ecuadoranen doen dat niet. Ze hebben heel veel woorden nodig om uiteindelijk hun boodschap te vertellen. En dan is het heel belangrijk om te leren luisteren. En dat heb ik in die 9 maanden ook zeker wel geleerd. Zoals ik al zei, ben ik in augustus 2019 verhuisd naar Guayaquil. En heb ik ook langzamerhand het werk opgepakt. Ik ben als bovenplaatselijke jeugdwerker en kinderwerker aangesteld. En dat betekent dat ik voor alle vier de gemeenten in Ecuador werkzaam ben. In de presentatie zag u op een gegeven moment ook een dia met alle vier de kerkgebouwen. Mijn kiel ligt daar ongeveer in het midden. En naar elke stad toe doe ik er ongeveer 3,5 à 4 uur over om die stad te bereiken. Dus u begrijpt, als ik in een andere stad een cursus ga geven, dan kost dat ook de nodige reistijd. Want ook de wegen in Ecuador zijn niet zo mooi als in Nederland. Maar het is voor mij ook een mooie manier om wat langere tijd in de gemeente te zijn. En om ook daar bij mijn collega's te zijn. Want omdat wij op zo'n grote afstand van elkaar wonen, zien we elkaar ook helemaal niet vaak. Meestal zien we elkaar één keer per jaar als het totale team. Maar door mijn werk als bovenplaatselijk werker mag ik af en toe vaker naar hen toe reizen. En dat zijn ook mooie momenten om met elkaar het werk te bespreken. En ook te zien van, hoe gaat het nu? Want ik kan niet overal het jeugdwerk goed zien, omdat ik zelf in Guayaquil woon. Maar dat kan ik met mijn collega's dan ook delen. Wat zien jullie gebeuren? En wat is er nodig? Welke toerusting willen jullie graag hebben? En op die manier werken we toch als team ook samen voor het zendingswerk in Ecuador. En als ik dan kijk naar het werk, wat ik daar mag doen, dan zijn er, als ik toch terugkijk, wel veel mooie dingen. Je voelt aan de eerste plaats heel erg die beperking van, ik spreek de taal nog niet goed. Hoe moet ik dan cursus geven? Hoe moet ik leidinggevenden vertellen hoe ze een Bijbelverhaal kunnen maken? Hoe kan ik met leidinggevenden in overleg zijn wat het beste is voor hun kinderclub? Maar toch zijn het hele mooie momenten. Want zij, de Ecuadoranen, weten het zelf ook heel goed. En dan is het als Nederlander wel eens goed om een stapje terug te doen. Gewoon eerst maar eens luisteren. Waar zijn zij mee bezig? Welke ideeën hebben zij? En wat hebben zij al geleerd? Want zij kennen de cultuur heel goed. En ik ben er daar aanwezig om dat langzamerhand te versterken. En hun vragen te beantwoorden en aan te vullen wat zij graag willen. Als ik bijvoorbeeld denk aan een cursus die ik gegeven heb in vorig jaar in november in Quevedo. Quevedo is de jongste gemeente van ZGG. En dat zijn eigenlijk allemaal nieuwe leidinggevenden die geen ervaring hebben om een verhaal te vertellen, om een kindergroep te leiden. En dan mag je daar toch naartoe gaan en de basisprincipes uitleggen. Zodat zij de kinderen in Quevedo weer over de Heer Jezus mogen vertellen. Zodat zij daar ook een soort veilige plek mogen zijn, elke zondag, voor de kinderen. Want de ouders van deze kinderen, die komen niet naar de kerk. Maar de kinderen komen zelf. En die zitten dan bij de zondagsschool en daarna ook in de kerk om te luisteren naar Gods woord. En wat zijn die leidinggevenden dan van ontzaglijk belang voor deze kinderen? Deze kinderen horen thuis niet uit de Bijbel. Of misschien heel soms. Dus dan is het Bijbels onderwijs in de kerk van ontzettende waarde voor hen. En dan is het mooi om samen met deze Ecuadoraanse mensen daaraan samen te werken. En hen daar ook in te ondersteunen. En dit doe ik dan ook in de andere gemeente. En in elke gemeente zit weer ook in een andere fase van het zendingswerk. De gemeente waar ik elke zondag naartoe ga, in Guayaquil, daar is 25 jaar geleden al de eerste zendingswerken naartoe gegaan. Dus daar is al een hele lange periode van zendingswerk achter de rug. En daar zie je ook groei in de gemeente. Daar worden al heel veel dingen zelf opgepakt. Het kinder- en jeugdwerk wordt volledig gedraaid door de Ecuadoranen. En toch vinden ze het ook weer fijn om even dingen te delen. Van Aline, wil je ons hierbij helpen? Het gevaar zit er dan ook wel in dat ze dan denken, maar nu is Aline hier. Die kan ook alweer zondagsschool gaan geven. Dan hebben we weer een extra persoon erbij. En dan is het weer zoeken van, wat is mijn taak? Ik ben daar om toe te rusten, om te begeleiden. Want wij willen het liefst dat de Ecuadoranen het zoveel mogelijk zelf doen. Zij kennen de mensen het best. Zij kennen ook de kinderen en de jongeren in hun eigen cultuur het best. En dan is het mooi om toch daar samen verder op door te gaan. En wat ik ook wel een opvallend thema vond, ook in het afgelopen jaar. Ik ben ook aan het zoeken geweest van waar kan ik iets toevoegen. Waar zijn nog leemten die gevuld moeten worden? De mensen in Ecuador zijn bijvoorbeeld heel creatief, dus je hoeft ze niet te helpen bij een werkje te verzinnen voor de zondagsschool. Maar wat je daar wel ziet, is dat er niet veel bijbelkennis is. Wij groeien hierop, de kinderen groeien hierop in christelijke gezinnen. Van jongs af aan wordt hen verteld uit de Bijbel. wordt er gelezen uit de Bijbel. Gaan ze naar een christelijke school. En zo worden kinderen gevoed met de Bijbel. En dat is in Ecuador heel anders. Dus ook de volwassenen die in de kerk zijn, hebben veel minder Bijbelkennis. En daar wil ik ook het komende jaar ook meer aandacht aan gaan geven. Om bijvoorbeeld ook een cursus te ontwikkelen over het Oude Testament, over het Nieuwe Testament. En de mensen daarin ook mee te nemen. Welke lijnen lopen er door de Bijbel? Hoe vallen die beide testamenten ook samen? Het zijn stukjes basale kennis die er veel nog niet aanwezig is, maar die je toch ook dan mee mag gaan geven. En zo probeerde ik mijn werk op te pakken. En ik was bezig met allerlei cursussen in diverse gemeenten. We waren ook in overleg om een jeugdkamp te organiseren. Want we willen ook proberen dat de vier zendingsgemeenten ook samen gaan werken. En dat ze ook gezamenlijk dingen gaan doen. En zo is er ook elk jaar, één keer per jaar, een jeugdkamp voor de jongeren van de vier zendingsgemeenten. We waren al twee keer bij elkaar samengekomen met verschillende leidinggevenden om het kamp te organiseren. Maar toen kwam in maart ook het coronavirus. Ik was al binnen. En al snel wisten we, het jeugdkamp moest in ieder geval geannuleerd worden. Het was niet verstandig om vanuit verschillende steden te gaan reizen en bij elkaar te komen. En ook al snel ging de kerk dicht. De zondagsschool ging dicht. De jeugdclub werd afgelast. En we konden, naar ons gevoel, niets meer. En dat zijn wel moeilijke momenten geweest. Ik ben hier aanwezig om te vertellen van hoe Gods werk doorgaat. Maar als zendingswerker zie je soms dat je werk stopt. En dan is het wel heel moeilijk om daar ook doorheen te zien. Waarom ben ik dan nu hier? Als de kerk dicht is, als er geen zondagsschool is, als er geen jeugdclub is, als ik geen leidinggevende kan toerusten, want cursussen mogen niet doorgaan. En toch, God ging door met zijn werk. En dat hebben we op hele andere manieren ook gezien. Het zendingswerk voor mij ging er in die maanden anders uitzien. We merkten dat de kerk dicht ging. De winkels gingen dicht. Echt, heel Ecuador ging in een lockdown. En al snel kwamen bij ons de verhalen al naar ons toe. De mensen hebben geen geld meer. Ze kunnen geen eten kopen. Want ze hebben geen werk. En toen zijn we ook op bezoek gegaan, ook vanuit de zendingsgemeente, om eten rond te brengen. Om toch even een bezoekje te brengen, ook bij de mensen, hoe gaat het met jullie? En dan kun je jeugdwerker zijn, maar dan zet je werk er opeens uit dat je mensen gaat bezoeken. En dat je mag luisteren naar hun verhalen. Een stukje uit de Bijbel lezen met hen bidden. Ik ben toen ook twee dagen met een vrouw uit de gemeente op bezoek gegaan bij jongeren. Om ook te kijken van hoe gaat het met hen. Want toen in maart ook alle scholen sloten, zaten jongeren ook bij huis. En tot nu toe zijn de scholen nog steeds dicht. En de meeste scholen hebben geen mooie internetverbinding waarin jongeren en kinderen digitaal les krijgen. En dan is het wel goed om te kijken, hoe gaat het nu met de jongeren? Wat doen ze? Krijgen ze nog een beetje les of niet? En op die manier is ook langzamerhand in overleg, ook weer met Ecuadoranen, ook op de digitale manier, het jeugdwerk een klein beetje opgestart. Niet iedereen heeft internet, dus ook niet iedereen kan daarin meedoen. Maar sommige leidinggevenden hebben ook verhalen ingesproken, Bijbelverhalen ingesproken en die ook weer rondgestuurd. En zo konden we toch een klein beetje ons werk doen. En wat ook een hele mooie kant was van eigenlijk het trieste feit dat de kerk uiteindelijk 5 maanden dicht heeft gezeten, is dat in de huizen een soort van kleine kerkjes ontstonden. Op een gegeven moment werd er een foto rondgestuurd vanuit onze gemeente van een vrouw die zelf alleen naar de kerk komt, maar dat kon nu niet. Dus zij luisterde de preek die rondgestuurd werd samen met haar kinderen en met haar kleinkinderen. Dus nu werd niet alleen die vrouw bereikt, maar haar hele familie werd bereikt en ze luisterden allemaal naar Gods woord. Wij vinden deze tijd niet fijn en moeilijk en zeker ook op het zendingsveld was het niet makkelijk. Maar toch mogen we zien dat God doorging op een ongekende manier voor ons. Hij bouwt zijn koninkrijk dwars door alles heen. En dan zijn het soms kleine dingen waar je ook wel oog voor moet hebben, maar die toch ook weer bemoedigend kunnen zijn. Maar wat waren we ook wel blij dat uiteindelijk na 5 maanden ook de kerk in Ecuador weer open mocht gaan. Met alle afstandsmaatregelen en alle de andere maatregelen die getroffen werden. En we merkten wel dat het voor Ecuadorianen soms wel lastig was om weer terug te komen. Wat is wel veilig, wat is niet veilig? Kan het wel, kan het niet? Sommigen hadden het coronavirus heel dichtbij gekregen. U herinnert zich misschien nog wel wat foto's, ook hier in het Nederlandse nieuws. Dat in Guayaquil veel doden zijn gevallen. Voor sommigen van hen was dat heel dichtbij. Maar toch uiteindelijk kwamen de mensen ook weer terug naar de kerk. En mocht zo ook het werk in Ecuador doorgaan. En het mag doorgaan. Ook op dit moment, het is niet heel duidelijk hoe de situatie nu is. Ook in verband met het coronavirus. Maar God gaat door. En ik denk dat dat een hele mooie les is. Die ik ook in Ecuador heb gezien. En die ik ook graag aan jullie wil meegeven. Laten we daar ook aan vasthouden. God werkt in deze wereld. In Nederland, in Ecuador. Hij bouwt zijn kerk. Ook als de kerk dicht is. Ook als er heel veel werk niet door kan gaan. Als wij misschien denken van wij bereiken de mensen niet meer. We bereiken de kinderen en jongeren niet meer. Maar God kan ze wel bereiken. En dat zal hij ook doen. Want hij heeft gezegd dat hij doorgaat met zijn werk. Totdat het einde van de wereld komt. Wat we ook lezen in Matteüs 24 vers 14. Dat vers wil ik ook met jullie lezen. En dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden. Tot de getuigenis alle volken. En dan zal het einde komen. En op basis van deze belofte mogen wij ook doorgaan met ons werk. Mogen we de gesprekken blijven voeren bij de mensen in huis. Mag ik de mensen ondersteunen om het jeugdwerk en de kinderclub te doen. Om de Bijbelverhalen te vertellen. Om Gods woord daar te delen. En ik hoop dat u ook met mij en met ons als zendingswerkers mee blijft werken. Dat u mee blijft bidden. Want de kracht van het gebed is zo sterk. Ik moet daarbij ook weer denken aan het citaat wat ik ook 2 jaar geleden op de zendingsmiddag gedeeld heb. Van James Fraser uit het boekje Als het regent in de bergen. Dat hij ook zegt dat pas in de eeuwigheid geopenbaard zal worden. Wat de kracht is geweest van het gebed van de gelovigen thuis. En dat krachtige zendingswerk misschien voor u nu wat onbeduidend lijkt. Maar straks zal duidelijk zijn hoe sterk dat werk is geweest. En wat dat heeft bijgedragen aan de uitbreiding van zijn koninkrijk. En daarmee wil ik dit ook afsluiten. En u ook voor u de oproep doen. Er zijn mensen nodig om dit evangelie de wereld in te brengen. Niet alleen in Ecuador, niet alleen in Guinea. Maar er zijn nog zoveel onbereikte volken. Weet u zeker... Weet jij zeker dat je niet uit hoeft te gaan? Dat niet voor jou die opdracht geldt om heen te gaan, om in deze wereld het evangelie te prediken? Misschien ook dichtbij, ook in Nederland, moet dat evangelie gepredikt worden. En als jij zeker weet dat je niet hoeft te gaan, bid je dan en bid u dan voor de mensen die gaan. Want zij kunnen hun werk alleen maar doen op de kracht van het gebed. Dank jullie wel.
Alina, bedankt voor je presentatie. En ik denk dat je ons allemaal huiswerk mee hebt gegeven in ieder geval. Vooral aan het eind. Hè. Dat we in ieder geval natuurlijk moeten bidden en ook voor onszelf erover over moeten nadenken. Dus ik denk dat is een heel belangrijk iets. Dus dank je wel daarvoor. We gaan zo meteen naar muziek luisteren. Henry Baks en Noah van der Maat hebben muziek ingestudeerd. Dat gaan ze ons laten horen. Voor de mensen thuis, ik noem nog 1 keer het telefoonnummer en de mail waar u eventueel vragen naartoe kunt sturen. Het telefoonnummer is 06-518-21083. En het e-mailadres is zending@gerchem-amersfoort.nl. Voor de mensen die hier aanwezig zijn, tijdens het luisteren naar de muziek, kunt u ook even nadenken over de vragen die u eventueel heeft. En dan gaan we die zo meteen aan Aline stellen. Bedankt voor de mooie muziek. En dan gaan we verder met de vragen. Is er iemand in de zaal die een vraag heeft voor Lina? Voor de mensen thuis, ik zal de vraag zo meteen even herhalen, dat het voor iedereen ook te volgen is. De vraag hier is of door het werk van de zending of er eigenlijk meer in de Bijbel gelezen wordt en of op die manier de Bijbelkennis toeneemt.
Ja, wat we zien gebeuren is dat inderdaad de mensen die ook zeker naar de gemeente toekomen een Bijbel hebben. Kinderen en jongeren krijgen ook een Bijbel en dat we hen ook leren Bijbel lezen. We merken wel dat het in de huizen inderdaad ingewikkeld blijft. Het is, hier wordt wel eens gezegd, in Nederland is er ontlezing. Ik denk dat het in Ecuador nooit een leescultuur is geweest. Maar wat we wel zien in bepaalde gezinnen ook, met name gezinnen die langere tijd ook in de kerk zijn, die ook samen met hun kinderen de Bijbel lezen. Er zijn ook al verschillende kinderbijbels, ook in het Spaans vertaald. En een van mijn taken is ook om meer materiaal ook te zoeken. Er is heel veel beschikbaar in het Spaans, maar we zijn dan aan het zoeken, is het ook geschikt? Past het ook bij onze identiteit om ook dat materiaal te gebruiken, om ook te stimuleren om Bijbel te lezen? En nou, een van de dingen die ik ook in het jeugdwerk wil gaan doen, wat in mijn vorige werk bij de Jeugdbond ook gedaan heb, is ook het doen van Bijbelstudietrainingen. Hoe lees je de Bijbel? Hoe kun je voor jezelf de boodschap van de Bijbel begrijpen? Dus we zien dan wel langzamerhand dat het meer gebeurt, met name in hele betrokken gezinnen. Maar ik denk dat op dat gebied er ook nog heel veel werk te doen is. Ja.
Nog iemand met een vraag? Vertel. Nou, we krijgen taalkursus, denk ik. Want de vraag gaat erover of je het in Spaans kunt zeggen. Bijvoorbeeld waar je woont.
Yo vivo en Guayaquil, en Ecuador.
Je komt uit CMAS?
Ja?
Hoe je het je naam is?
Yo soy Alina. Y yo soy de Holanda. Es muy lejos de Ecuador. Begrijp je het?
Holland.
Nee, Spaans is wel echt inderdaad een andere taal dan het Nederlands. Het heeft het is een beetje verwant met het Engels, maar toch ook wel weer anders. Dus meestal kun je er niet heel veel uit wijs worden.
Hey, daar verder gaan. Wat was nou moeilijker? Was het nou moeilijk om de taal te leren of om de cultuur te doorgronden?
Ik denk de cultuur. En ik denk dat je voor de cultuur echt jaren nodig hebt om die te begrijpen. Ik denk dat ik nu een klein topje heb gezien. Kijk, het Spaans kun je leren. Je kunt woordjes stampen, je kunt de grammatica leren. En je kunt door heel veel te oefenen en heel veel bezig te zijn, kun je het Spaans beheersen. En bij de een gaat dat vloeiender dan de ander. Ik heb collega's die echt heel vloeiend als Spaans praten. Nou, ik voel me soms nog heel erg hakkelen. Maar goed, dat heeft gewoon tijd nodig. Maar de cultuur leren kennen. Ik heb wel eens van een collega gehoord die in een ander land werkt en die al heel veel jaar in de zending werkt. En dat hoe langer hij daar werkt, hoe minder hij begrijpt van de cultuur. Dus ik heb er niet heel veel hoop op dat ik de Ecuadoraanse cultuur ga doorgronden. Nee.
Iemand nog wel een vraag? We hebben hier een vraag. Vertel. Oh, dit wordt een quiz. Hoeveel plaatsen zijn er ongeveer in Ecuador? Goeie vraag, hoor.
Ik zou het echt niet weten. Ik vind het wel een hele goede vraag. Ik ga hem een keer opzoeken.
Wikipedia of Google. De vraag die gesteld wordt is of, het, of jongeren daar ook een cruciale leeftijd hebben. Dat het eigenlijk heel lastig is om de jongeren nog aan de gemeente te kunnen binden.
Ja. Ja, wat je in Ecuador ziet is dat bijvoorbeeld de zondagsschool. Als ik al kijk naar de gemeente van Guayaquil. We hebben denk ongeveer 35 leden. Maar er komen ruim 100 kinderen naar de zondagsschool. De zondagsschool is ook een soort sociale opvang, kun je wel eens zeggen. De ouders van deze kinderen komen niet in de kerk. Dus de kinderen kunnen wel jarenlang naar de zondagsschool komen. Soms stromen ze ook wel door naar de jeugdclub. Dus wel tot een jaar of... Nou, we zien eigenlijk al wel bij 14, 15 dat het alweer minder wordt. En dan bij 18. Ja, dan is het de vraag, gaan ze zich aansluiten bij de gemeente? Gaan ze catechisatie volgen of niet? En helaas moeten we zeggen dat het overgrote deel afhaakt. Dus de grote groep kinderen die komt, die raken we toch uiteindelijk weer kwijt. En dan zie je ook met name omdat ze komen niet als gezin. De ouders komen niet naar de kerk. Als je ziet dat, we hebben een aantal, ook zeker in Guayaquil, een paar jonge gezinnen in de kerk. En dan zie je dat die jongeren ook veel meer betrokken zijn. Maar die worden ook veel meer opgevoed in de christelijke leer. En ze zien hun ouders die een levende getuigenis zijn voor hen. En dat is het meest lastige, denk ik, in Ecuador. En ja, we vinden het heel moeilijk dat we die kinderen en jongeren ook weer kwijtraken. Maar aan de andere kant, deze kinderen en jongeren zijn wel bereikt met het evangelie. En we mogen hopen en bidden dat de Heer dat ook in hun leven weer wil gebruiken. Wij raken ze misschien, we verliezen ze uit het oog. Maar we mogen ze wel in de handen van God leggen.
Een vraag. Wat is jouw vraag? En hoeveel kinderen zitten er op de zondagsschool, is de vraag.
Ja, dat is per gemeente verschillend. De gemeente waar ik woon, waar ik naar de kerk ga, die heeft ongeveer 100 kinderen op de zondagsschool. In de andere gemeenten kan het 40, 50 of 20. Is ook een beetje afhankelijk van hoe jong de gemeente nog is. De ene gemeente bestaat nog maar 5 jaar, de andere 15 jaar. Dus ook hoe bekend het is. Dus dat is een beetje verschillend. Maar 100 is ook wel echt het maximum, want eigenlijk kunnen we dat niet heel goed kwijt in de zaaltjes van de kerk. Dus dat het zijn niet zulke mooie zalen als hier in de kerk van Amersfoort.
Iemand die hier aanwezig is die een vraag heeft. Dan kijk ik even naar Gerrit of er wat binnengekomen is. De vraag die binnen is gekomen luidt als volgt. Ecuador lijkt een heel godsdienstig land. Is dat zo? En hoe is het in zo'n land om zending te bedrijven? Staat men daarvoor open?
Ecuador lijkt een godsdienstig land. In die zin denk ik ook, de godsdienst is heel erg aanwezig. Er zijn heel veel Rooms-Katholieke kerken, heel veel Pinkstergemeenten. Mormonen en Jehovah's getuigen zijn ook massaal in Ecuador aanwezig, die vanuit de VS zijn gekomen. Dus eigenlijk iedereen die ik tegenkom, of het nu een taxichauffeur is of iemand in de winkel of waar dan ook, iedereen gelooft in God. En in die zin is zendingswerk ook heel geaccepteerd. Als ik dan ook zeg dat ik zendingswerker ben, oh wat fijn en welkom en iedereen weet ook wat je dan komt doen. Hier in Nederland moet ik dat wel eens uitleggen. Wat is dat dan, zendingswerk? Maar in Ecuador hoef je dat niet uit te leggen. Dat is heel bekend. Is het dan makkelijk? Ja, ik denk de positie die ik heb als bovenplaatselijk werker. Ik ben niet bezig met evangelisatieactiviteiten. Dus om nieuwe mensen bij de kerk. Of te praten met mensen in de wijk. Dus in die zin is het, voor mij is het in die zin makkelijk. Ik werk in de kerk. Mensen die al lid zijn, die rust ik toe. Dus dat is heel, laat me zeggen, geaccepteerd. ik heb vooral te maken dan met die cultuur en die taalverschillen. Over het algemeen denk ik dat zendingswerk in Ecuador, dit is wel ingewikkeld. Want de kerk kan soms ook heel erg bekend staan als de plek waar eten te krijgen is. Maar als je daar met vrouwen naartoe komt, en dat is denk ik ook heel erg het gevolg van, ook vanuit het Rooms-Katholieke denken, als je maar goed je best doet, door goede werken, kun je je zaligheid verdienen. Dus als ik maar goed naar de kerk kom, en dan krijg ik ook wat. Want dan krijg ik een voedselpakket, of dan krijg ik rondom kerst krijg ik ook een pakket. En dan krijg ik schoolspullen voor mijn kinderen. En dat is voor ons ook een worsteling. We willen de mensen ook helpen, want de mensen hebben het echt zoveel minder daar. We willen ze helpen, ook met goederen, met dat kinderen ook naar school kunnen, dat ze schoolspullen kunnen krijgen. Maar we willen ook graag dat ze komen voor het woord. En dat blijft zoeken naar de juiste balans. En denk ook voor ons, dat blijft gewoon een zoektocht. Ja.
Een vraag die daar mooi op aansluit is, is er weerstand van de katholieke kerk? Zo ja, hoe werken ze tegen? En zo nee, kun je enigszins met ze samenwerken?
Nee, ik denk niet dat er heel erg weerstand is. Kijk, wij werken ook, vanuit ZGG zijn we in wijken gaan werken, waar heel veel andere kerken niet willen werken. Het zijn de achterstandswijken in Ecuador. De grote steden van Ecuador zijn uitgekozen. Omdat je ook weer moet kijken van, hey, wat is het gebied waar je wil werken. Dus de grote steden zijn uitgekozen. En daar dan de achterstandswijken. Dus daar is ook de Rooms-Katholieke Kerk helemaal niet heel veel aanwezig. Die staan vaak meer midden in de stad. Dus in die zin is er niet echt tegenwerking van de kerk. Of we kunnen samenwerken. Waar wij nu vooral mee bezig zijn, is proberen samen te werken ook met de kerk op gereformeerde grondslag die er zijn. En die zijn er gelukkig. Er zijn ook twee Ecuadoraanse predikanten van een andere kerk die bij ons ook de sacramenten bedienen. Want anders zouden we elke keer moeten wachten tot een Nederlandse predikant naar Ecuador komt om de sacramenten te bedienen. Maar dat wordt ook door Ecuadoraanse predikanten gedaan. En dat is ook heel mooi. En daar zijn we eigenlijk nu stap voor stap mee bezig. Om te kijken van hoe kunnen we daar ook in samenwerken. En hoe kunnen we ook uiteindelijk toewerken naar een kerkverband, ook in Ecuador. Zodat de mensen ook met elkaar gaan samenwerken. Dat ze niet afhankelijk zijn van de Nederlanders die op verschillende plekken zitten. Maar dat zij zelf onderling gaan samenwerken. En dat wij ons op die manier ook langzamerhand kunnen terugtrekken. Zodat daar ook zelfstandige kerken kunnen ontstaan.
Nog even over die kerkdienst. Hè? Is zo'n kerkdienst in Ecuador nou vergelijkbaar met de kerkdienst in onze kerk? Is een vraag van een van de mensen thuis.
Voor het grote deel is de liturgie wel hetzelfde. In mijn presentatie heb ik ook wel een dia laten zien waar ook stond van muziek maken, dat belangrijk is. Nou, wij zingen wel veel meer tijdens de dienst. Eigenlijk als de dienst ook begint, we zingen heel veel psalmen en liederen. We hebben een eigen psalmenbundel. Met daar ook aangevuld ook liederen, wat eigenlijk vaak de letterlijke bijbelteksten zijn, die op melodie zijn gezet. Dus het eerste deel van de dienst wordt heel veel gezongen. En daarna gaat een, of de evangelist, als het een evangelisatiepost is, en in Guayaquil, daar is geen evangelist meer werkzaam, maar er zijn een aantal Ecuadoraanse mannen die daarvoor gaan. En die houden dan hun preek. Dus in grote lijnen is de kerkdienst hetzelfde, ja.
Dan krijg je hier nog een vraag. Ze zegt van, je hebt veel jongeren in Ecuador ontmoet. Hiervoor werkte ik bij de jeugdbond. Heb je ook veel te maken gehad met het jeugdwerk? En zijn er nou bepaalde verschillen / overeenkomsten? En wat zou jij nou eigenlijk onze jongeren in Nederland willen meegeven?
Ja, ik denk uiteindelijk als je gewoon naar de jongeren kijkt, dan zijn jongeren overal hetzelfde. Ze horen bij de groep of ze horen niet bij de groep. Maar wat ik in Ecuador wel opvallend vind, ook met name als ik kijk naar de jeugdclubs daar, dan komen de jongeren nog best heel trouw uit zichzelf ook naar de club toe. En ik merkte in Nederland, dat werd ze op een gegeven moment wel eens lastiger. Dat jongeren ook zelf graag wilden. En dan kom ik ook bij een heel groot verschil tussen de Nederlandse jongeren en de Ecuadoraanse jongeren. De Ecuadoraanse jongeren heeft naast school, als die open is, eigenlijk niks. Dus de club, de vereniging op zaterdagmiddag is waarschijnlijk hun enige uitje in de week. Dus ze komen daar graag naartoe. Het is een plek waar het veilig is, waar ze aandacht krijgen. En wij zijn dan heel blij dat ze er zijn, omdat Gods woord ook open gaat. Dus ja, in die zin zijn Nederlandse jongeren en Ecuadoraanse jongeren zo verschillend. En zeker in de wijken waar wij werken, waar jongeren ook hun ouders zien ploeteren om rond te komen. Waar de meeste jongeren uit gebroken gezinnen komen. Waar ze wonen in een wijk waar veel criminaliteit is. Dus het is veel meer een overleven wat ze daar doen. En dat is denk ik ook misschien wel een oproep ook aan de Nederlandse jongeren. In de eerste plaats, wees dankbaar. Dankbaar voor de vele zegeningen die je hebt. Want als ik het leven van de Nederlandse jongeren vergelijk met de Ecuadoraanse jongeren, ja, dan ben je zo gezegend om in een christelijk gezin op te groeien, naar de christelijke school te gaan, om die basis ook mee te krijgen. En ook, je hebt het hier zo goed in Nederland. Als ik kijk naar de armoede in Ecuador, ja, dan is dat gewoon niet te vergelijken met hier. Dus ook de jongeren groeien op in die wereld. En ze zitten soms vast in die vicieuze cirkel ook van drugs en criminaliteit. En nou ja, we hopen dat ze daar ook uitkomen. En nu door beter onderwijs, ook vanuit de kerk, worden door gesteund door bijzondere noden soms ook studiebeurzen uitgedeeld. En dan zien we dat jongeren ook meer gaan studeren. En dan hopen we ook dat ze eigenlijk uit die vicieuze cirkel kunnen komen. Maar dat is niet eenvoudig.
Ik heb nog twee laatste vragen die er binnen zijn gekomen. En dan gaan we daarmee richting een afronding. De eerste is, heeft u ook Ecuadoriaanse vriendinnen daar contact op gedaan? En de tweede, blijkbaar is iemand erg onder de indruk geraakt van al die afstanden die je moet afleggen tussen al die gemeentes. Hoe doe je dat?
Ja. Om op de eerste vraag in te gaan. Ik heb gelukkig wel, heb ik daar ook Ecuadoriaanse vriendinnen gekregen. Als je gaat wonen in een andere cultuur, en zeker ook als zendingswerker, werd ik ook wel voor gewaarschuwd van, het is heel ingewikkeld. Je hebt gelijk al wel een soort verschil, je bent de zendingswerker die daar komt. Maar als ik terugkijk ook op de afgelopen periode, ook zeker in de gemeente van Guayaquil, waar ook een aantal vrouwen zijn, ook van mijn leeftijd, heb ik mooie contacten mee opgebouwd. Ook misschien wel juist door deze coronapandemie. Om een heel simpel voorbeeldje. In Ecuador wordt de zang, het zingen in de kerk wordt begeleid door een keyboard en gitaren. En ik heb ook een gitaar gekocht, dus het leek mij wel leuk om gitaar te leren spelen. Maar daar heb ik dan wel iemand voor nodig die mij dat leert. Dus ik had het al een keer gevraagd van een vrouw in de gemeente, die ook alleen is, alleen woont. Dat is al wel een uitzondering ook in Ecuador. Maar toen had ze geen tijd, want ze was gewoon heel druk. Ze werkte heel veel uur per week. Maar door de pandemie kon ze haar werk voor een groot deel niet meer doen. Dus toen vroeg ik het nog een keer. Zou je me anders digitaal les kunnen geven? Nou, daar was ze heel blij mee. Dus vanaf april hebben we elke week contact gehad. Eerst via Skype. En uiteindelijk ben ik elke week naar haar toegegaan toen dat weer kon. En zo is er een hele mooie vriendschappelijke relatie gegroeid. Een vrouw een beetje van mijn leeftijd. Psycholoog die ook met jongeren werkt. Dus ook heel veel overeenkomsten hadden we. En dat vind ik een hele, ja, eigenlijk een heel mooi geschenk wat ik ook in de achterliggende periode gekregen heb. En natuurlijk zijn het andere vriendschappen. Want je snapt de cultuur nog lang niet goed. Maar er zijn wel hele mooie dingen. En ik ben heel dankbaar voor de contacten die er nu zijn. Ja.
En die afstand?
De afstand, ja. Nee, dat was nog wel een, ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb. Daar kan ik wel een heel boek over schrijven, denk ik. Over hoe je reist in Ecuador. Nee, in eerste instantie, zeker ook de eerste tijd in Ecuador, woonde ik in Quito. En als ik dan naar de andere steden toe ging, kon ik of in het vliegtuig stappen. Want Quito ligt helemaal in het noorden van Ecuador. Dus als ik dan naar Machala in het zuiden ging, dat was ongeveer 1,5 uur met het vliegtuig. Dus dat was dan wel makkelijk, anders moest ik iets van 12 uur met de bus. Dus dat heb ik toen vooral gedaan, als ik daar naartoe ging. En toen ik naar Guayaquil ben verhuisd, ben ik zo snel mogelijk, toen ik mijn visum had, heb ik geprobeerd om een rijbewijs te halen, want die moest omgezet worden. Nou, dat in Ecuador lopen procedures ontzettend traag en dat kost heel veel tijd. En ook heel veel frustratie. Zeker als je in Nederland gewend bent dat alle procedures heel makkelijk en goed verlopen. Maar uiteindelijk heb ik in januari mijn rijbewijs gehaald en heb ik een auto gekocht. En dus ik doe het met de auto, rijd ik naar de andere steden toe. Of ik stap toch ook in de bus en dan zit je gewoon 4 uur in de bus. Lekker te lezen of wat dan ook. Je went er wel aan dat je zo lang moet reizen. Dat zit gewoon bij je werk inberekend.
Top, dankjewel. Ik begreep net van Gerrit dat er nog heel veel vragen binnen zijn gekomen. Maar we zijn inmiddels al een kleine 20 minuten uitgelopen qua tijd. Ik kan me niet voorstellen dat iemand dat erg vindt. Hè, want het verhaal is echt heel boeiend om naar te luisteren, al jouw ervaringen. Je kan er een boek over schrijven, over dat autorijden. Nou ja, wie weet komt dat nog een keer. Ouderling Frens zal met ons deze avond gaan beëindigen.
Mooi, Aline, hoe je ons mee hebt genomen. En vooral ook het slot, het werd al even herhaald. Weet je zeker dat jij geen opdracht hebt om uit te gaan? En als je dat zeker weet, ik wil dat toch nog maar een keer herhalen. Bid dan voor degenen die wel uitgaan. Of misschien dat er aan jezelf, aan onszelf, nog wat evangelisatie moet gebeuren. Laten we dat denk ik ook niet vergeten met elkaar. Heel mooi hoe je ons meegenomen hebt in 2 jaar Ecuador. Veel gebeurd, aardbeving, daar heb je het niet over gehad. Een vulkaanuitbarsting. Allerlei andere dingen die wij wel in de TFC van je meekregen. En des te meer mooi hoe je hier toch dat uit mag stralen. Hoe goed je het toch ook gehad hebt en hoe goed je erop terugkijkt. Ik wil nog een aantal mensen bedanken die vanavond meegewerkt hebben. Heel kort even. Gert, Henry Baks, Noah, ik wist niet dat jij zo mooi kon spelen. Dat moet je vaker gaan doen. Dank je wel. Gerrit, de koster en de techniek. Alle hartelijk dank. Ook hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Ik wil graag nog oproepen om wat te doneren. We hebben net dankdag gehad. En zoals u weet waren we verwonderd over de collecte. Maar misschien hebt u ondertussen weer wat kunnen sparen. Er zit weer zo'n mooie knop op de website. Voor deze avond. Voor het zendingswerk. En laten we naar vermogen en royaal geven en vaak op die knop drukken. Allen wel thuis.